Welkom bij een nieuwe aflevering van de Triathlon Insight podcast. De podcast over zwemmen, fietsen en lopen en wordt mede mogelijk gemaakt door Sportvoeding Direct, Oakley en Triathlon World. So high, now we're rising up. Are you ready now? Turn it up. Hey, are you ready for this? Welkom bij de podcast, nummer 186. De maand augustus staat voor de deur. Dat betekent dat de nieuwe reeks races eraan zitten te komen en dat je nu de juiste dingen moet doen om daar te shinen. We nemen je mee naar Turku, Finland, waar Marlene de Boer een masterclass gaf in je eigen tempo zwemmen, fietsen en winnen. Met een startveld van 6 vrouwen, waarvan de ene die echt tegenstand had kunnen bieden onderweg een pion niet meer kon ontwijken en zichzelf uitschakelde, was het geen oorlog te noemen, maar meer een vriendelijke groepswandeling met tijdregistratie. Maar ja, dat kan je de winnaar nooit kwalijk nemen. Je kunt alleen degene verslaan die aan de startlijn verschijnen. Dieske pakte een mooie bronzen plak en hoewel de achterstand behoorlijk was, pakte ze dus wel een mooie podiumplek in haar eerste seizoen als prof op de TT-bike, terwijl ze vorige week nog aan het spelen was in de modder op haar mountainbike. Verderop in Ironman Leeds bewees Sam Laidlaw dat hij niet alleen terug is, maar vermoedelijk ook is opgewaardeerd naar een nieuwe firmware-update. Hij hoefde alleen zijn slot te valideren, maar hij was iedereen te snel af, inclusief Nathan Gebeur, die overigens geen onbekende is. Die won in 2023 nog de triathlon op de Nederlandse berg. Daar kom ik zo op terug. En derde was Harry Palmer, die zijn naam deelt met een spion, maar deze race helaas niet kon laten ontploffen. Maar even terugkomen op die Nederlandse berg. Want ondanks verwoede pogingen van ons Tijmen Arendsman en de Hagenees met de tanden op La Plagne, is de Alpe d'Huez nog steeds de Nederlandse berg met maar liefst 8 overwinningen in het profpeloton. Gert-Jan Teunissen, Steven Rooks, Joop Zoetemelk, Henny Kuiper en Peter Winnen wonnen allemaal al op de Alp. Waar je klimt, vloekt, piept, daalt, twijfelt aan je levenskeuzes en die tee of roadbikekeuze en daarna ook nog moet lopen in het geval van de triatleten. En laat nou net deze triathlon deze week op het programma staan. Een Nederlander won nog nooit de long distance op de Alp. Maar onze Almeerder Joost Friedrich staat aan de start. Klaar om de berg op te blazen alsof het een binnenband met 10 bar is. En waar kun je je nou beter voorbereiden op Alpe d'Huez dan Almere? Eens kijken of al die Hollandse brugtrainingen zijn vruchten hebben afgeworpen. Bij de dames hebben we Kira Meulenberg aan de start. Maar dan, vergeet niet wat echt belangrijk is. Over minder dan een maand is het zover. De allereerste editie van de Triathlon van Epe. Een parcours zo mooi dat je stil wordt van ontroering. Een organisatie zo strak dat je denkt, waar waren jullie de afgelopen jaren? En publiek? Rijendik. Of in elk geval wat hertjes en een paar nieuwsgierige wandelaars met een golden retriever. Dus, schrijf je in. Kom kijken, help vrijwilligen of roep gewoon hup tegen alles wat beweegt. Dit is geen wedstrijd, dit is een hoofdstuk in de triathlonbijbel. Epe is de Kona van de Veluwe en jij kunt erbij zijn. Tot slot, we zitten in week 2 van de zomervakantie. Amateuratleten met kinderen op een camping, hou vol. De echte finishlijn is niet in US, maar op het moment dat je weer mag trainen zonder plastic zwembandjes aan je stuur. Uiteraard zijn er campingdiscussies over wie de gasfles had moeten bijvullen. Ben je stiekem toch aan het skullen als je met je dochter aan het zwemmen bent en kijk je naar glimmende ogen van je fiets die elke ochtend wordt genegeerd. Maar hou vol, lieve ordinaire agegroupers. De zon gaat onder, maar je FTP komt ooit weer op. En echte vakantie met gezin is natuurlijk ook heerlijk.
Ja, weer een mooie intro, Stef. En inderdaad, er is weer heel veel gebeurd het weekend. En vandaag zitten we op een mooie plek, hè?
Ja, we zitten op de camping, jouw camping in Epe.
De camping in Epe, inderdaad. En wij hebben in ieder geval vanmiddag groen licht gekregen om te gaan fietsen, dus dat is wel prettig.
Wij wel.
Dus wij gaan vanmiddag nog even gravel rijden, een uurtje of 5 denk ik, mooi door de bossen hier. Het is vandaag prima weer. Het is de andere dagen wat minder geweest, de afgelopen dagen.
Maar je hebt van het weekend ook nog lang gefietst.
Ja, ja.
Mooie koppeltraining gedaan, dus je bent wel goed hersteld van Vittoria Gasteiz.
Ja, in die zin wel hersteld. Ik had natuurlijk al een blessure, hè, met een loopblessure. Dus dat is, dat gaat nog niet top, moet ik zeggen. Maar
je gaat zo ook nog even naar de chiropractor, omdat je daar last van hebt.
Om te kijken hoe dat gaat.
Dat is toch gek dat ik dan gisteren eventjes op de bank zat. En ik zat toch even even Strava te openen, een beetje zo te scrollen. En zie ik in één keer Wesley die een 5 kilometer wedstrijd heeft gelopen.
Ja, waar gewoon ik niks een interval trainingtje. Oh, die moest ik al doen van vorige week. Dus ik denk, doe ik gelijk in de wedstrijd. Nou ja, Omar die kwam daarmee. Die zei van, nou, is een leuk wedstrijdje in de buurt. Die ging hij doen. Met Leon Koch onder andere. En hij zei van, nou, doe je ook mee. En het was toevallig een wedstrijd ook waar kinderen mee konden doen. Dus we hebben met het hele gezin meegedaan.
Oh, nee, oké.
Dus dat was heel leuk.
Ja. Dus okay.
Op zich, qua conditie en qua tempo was het prima, maar ja, het voelt gewoon niet optimaal. Dus ik hoop dat die chiropractor zo meteen wat voor me kan betekenen. Maar over blessures gesproken, bij jou gaat het ook nog niet echt lekker, hè?
Nee, niet bepaald, nee. Nee, ik ben er best wel even klaar mee. Ik mocht dus van de orthopeed weer opbouwen met lopen, om eventueel te kijken of we een operatie konden voorkomen. Maar ik heb nu 4 keer gelopen, 3 keer rustig en dat ging eigenlijk prima. En gisteren dan een intervaltraining waarbij ik 10 keer een minuutje had gedaan met een minuutje pauze. En die minuutjes waren dan een beetje op 3 op 3.30, 3 op 3.20, 3 op 3.15.
Ja.
En dan de laatste ook zoiets. En dat lopen gaat op zich prima. Alleen vanochtend heb ik dan een rustig duurloopje gedaan, ook heel kort. Maar dan heb ik toch, ik voelde het gisteren ook al een beetje opkomen, weer die zenuwprikkelingen in mijn onderbeen. En dat wordt steeds erger.
Ja.
En dat is wel even balen. In die operatie gaat voornamelijk om de enkel. Hè? Wat ze moeten opereren. En dat is nog best wel een lastige operatie. Een wordt door je enkel heen geboord en dat moet ze vastzetten. Je zit dan ook gewoon even in gips en een walker. En dat is voor mij ook lastig, want ik werk voor mezelf en ik heb jonge kinderen en ik wil ook nog op vakantie met mijn kinderen. Dus je moet het ook nog even goed plannen in een bepaalde periode. Dus dat is na Weesp en niet vlak voor de vakantie.
Ja.
Dus dat is gewoon lastig. En ik merk wel echt dat dat het me echt heel erg tegenstaat. Dat ik zelf zoiets had van, ja, moet ik gewoon niet gewoon, want als ik gewoon niet loop, heb ik ook nergens last van. Moet ik gewoon niet stoppen met hardlopen en dan gewoon lekker gaan fietsen, wat ik ook heel leuk vind. Ja, dan zegt een ander stemmetje weer tegen me van, ja, kom op gast, je moet er gewoon alles aan doen om het weer te fixen. Ja. Maar het is voor mij ook gewoon nieuw. Ik heb nooit echt een blessure gehad, want kijk, onder het woord blessure versta ik toch meer van dat je, dat is natuurlijk een andere categorie blessure, maar dat is echt iets van een overbelasting, dat het steeds, en dat heb ik nooit. Dat is mijn lichaam altijd wel goed tegen bestand, maar dit is gewoon echt een, het is gewoon ontstaan door een ongelukje, weet je. Ja.
Maar ook echt langdurig natuurlijk.
Ja. Ja, maar ook, dat komt natuurlijk ook omdat ik verkeerd gediagnosticeerd ben in het begin. En, maar kijk, die tintelingen, daar heb ik het meest last van. Die enkel gaat op zich wel. En op de plek waar de breuk zat, zit gewoon een nieuw stuk bot. Dus extra botgroei gekomen. En dat is precies waar die zenuw langs loopt. Dus ik moest eigenlijk de arts over 3 weken bellen. En dan zouden we beslissen of we wel of geen operatie doen. Maar ik kon hem eerder bellen als ik al eerder zoiets had van, dit wordt hem niet. Dus ik denk dat ik morgen even ga bellen en kijken of we in ieder geval wat aan die zenuw een beetje vrij kunnen leggen. En ik hoop dat een veel minder ingrijpende operatie is. Maar ik moet ook even weten wat hij ervan vindt. Maar het zit, ik had toch even hoop dat ik even 3 keer weer lekker gelopen had. En gisteren dat intervaltrainingje voelde ook goed. En misschien moet ik gewoon echt veel meer tijd ertussendoor doen. Maar dat is ook een beetje het probleem. Ik ben heel fit met fietsen. En daardoor ben je ook gewoon, conditioneel kan ik veel meer aan dan dat op mijn been aan kan. Dus het is ook gewoon even geduld hebben. Maar ik heb me er wel echt, ik had toch weer even hoop en dan heb je er nu toch weer bij neergelegd dat het gewoon echt niks gaat worden dit jaar.
Ja, dat is heel irritant. Dat is het nadeel van blessures gewoon. Dat je in principe conditioneel gewoon fit bent, maar gewoon wordt belemmerd door een lullige blessure.
Ja, en kijk, fietsen is toch wat ik het leukst vind. En omdat ik ook voor dat WK Gravel nog gekwalificeerd ben, ben ik daar ook echt gemotiveerd voor. Maar ik heb bijvoorbeeld totaal geen last met zwemmen. Maar ik ben dus ook niet gemotiveerd om naar het zwembad te gaan. Terwijl dat juist iets zou kunnen zijn waar ik nu extra aandacht aan kan besteden. Maar ik denk, ja, dan de eerstvolgende wedstrijd die ik doe is ergens in mei 2026. Waarom zou ik nu gaan zwemmen?
Ja.
Weet je, en dat is gewoon negatief gedachten in je hoofd, weet je. Maar ja, het is even lastig.
Positief blijven zou ik zeggen. Ik bedoel, toch maar kijken, hopen dat het binnen enkele weken toch wat beter gaat.
Ja.
Nou ja, er zijn afgelopen weekend mooie wedstrijden geweest. Hè? Onder andere Leeds natuurlijk, zullen we daarmee beginnen?
Ja, zeker.
Sam Ledlow, die moest nog, hoe zeg je dat?
Valideren
inderdaad.
Dus eigenlijk had hij het slot al, hè? Dus omdat hij wereldkampioen was geworden in Nice. Dus hij is verdedigend wereldkampioen, als ik dat goed zeg. En dan moet je nog wel in hetzelfde jaar een Ironman volbrengen om te laten zien dat je ja, is een soort vormbehoud of zo, dat, ja, dat je fit bent. Hij heeft natuurlijk al Challenge Road gedaan en gewonnen, maar dat is niet van Ironman, dus dat telt niet.
Nee.
Dus ja, het eigenlijk alleen maar mee hoeven doen, maar hij heeft een dik pak slaag gegeven, toch? Ja. Met ruim een kwartier gewonnen.
Het ziet er ook zo makkelijk uit bij
hem. Ja, en hij is toch wel... Ja, het was, hij, natuurlijk ook niet, hij was niet echt geblesseerd. Hij had gewoon een... Wat was het eigenlijk?
Ja, maar hij heeft ook niet echt een minder onderdeel of zo, lijkt het. Hij kan hartstikke... Het zwemmen is top. Het fietsen is hartstikke goed. Misschien alleen het lopen, maar goed, dat, ja... Dat doet hij in principe ook gewoon hartstikke snel.
Ja, nou denk ik wel. Kijk, hij heeft een heel goed fietsonderdeel. Maar wat dat betreft vind ik hem wel, net als Christian Heugenhaug, dat is wel een type die... hij moet wel een voorsprong hebben. Want dit is wel... Hij loopt 2:41 en Leeds is een veel zwaarder parcours dan Kona. Begrijp me niet of ja. dan Nice, begrijp ja, me niet ja, verkeerd, ja. het loopparcours. Alleen, als hij met de snelle lopers van de fiets komt, dan denk ik niet dat hij gaat winnen. Nee. Dus hij moet wel voorsprong hebben op Patrick Lange. Nou, dat zal wel lukken met fietsen. Maar op Christian Blumenfeld, dat moet ik nog maar zien.
Nee, dat is waar, ja. Ja, inderdaad. Ik denk dat ze lopen inderdaad dan in dat opzicht het minste onderdeel is. Maar goed, hij heeft natuurlijk een behoorlijke voorsprong met het fietsen. Komt
nou ja, ik denk dat in Nice dat hij die voorsprong vrij makkelijk gaat krijgen. Omdat hij ook heel... Hij is echt ook heel technisch goed op de fiets. En hij kan goed afdalen. Het is een Brit, maar hij woonde natuurlijk altijd in Frankrijk. Dus hij is echt wel gewend om op dat soort parcoursen te fietsen. En je zag eigenlijk misschien vorig jaar in Hawaii dat hij een beetje onzeker was. Hij heeft zich eigenlijk te hard over de kop gefietst. Omdat hij zo ver mogelijk weg wilde zijn van de snelle ja. lopers.
Ja. Ja, hij heeft ook wel eens wedstrijden dat hij volledig instort.
Ja, en ik heb zelf een beetje het idee dat hij dan, ja, dat hij dan overdoet op de fiets. Waardoor hij, waardoor hij niet meer kan lopen. Terwijl hij kan natuurlijk hartstikke goed lopen. Dus,
Hey, Leeds, hè? Was dat voor de eerste keer dat het Leeds de hele was? Of is dat wel vaker? Dat weet ik eigenlijk.
Nee, het is volgens mij wel eerder een hele geweest. Maar volgens mij is het nu wel voor het eerst een Ironman Pro wedstrijd. En voorheen was dat altijd Ironman Bolton.
Best een pittige race volgens mij, qua fietsen ook.
Ja, volgens mij is het een vrij nieuwe Ironman, sinds 2 jaar of zo. Ja, het is zeker pittig qua fietsen. Zie je ook wel aan de fietstijden. Want Sam Laidlaw rijdt een 4:38 geloof ik.
Ja, precies.
Dus dat is, dat is niet eens 40 gemiddeld.
Nee.
Zwaar fietsparcours, maar wel een toffe wedstrijd met die nummer 2, die Fransman. Ja, ik weet echt niet hoe je zijn achternaam uitspreekt. Hij heet Nathan Geurbeur of iets dergelijks. Maar ik weet dat hij in 2023 ook de Alpe d'Huez triathlon had gewonnen, die dus morgen plaats gaat vinden. Wij nemen vandaag op dinsdag. Dus dan zie je in één keer dat soort type atleten naar boven komen, weet je wel. Ja.
En dat op zich ook wel een potentiële wedstrijd voor Nick Heldhorn, mocht het allemaal goed met hem gaan.
Ja, dat soort kaliber. En hoe heet die Belg ook alweer, die altijd goed is in dit wedstrijd? Niet Kenneth van der Driessen, die andere... Diego van Looy, die was altijd goed, toch? In dit soort type wedstrijden. En in de Embrum en Lanzarote-achtige wedstrijden, ja.
Ja, mooi. En daarnaast hadden we nog de wedstrijd in Finland natuurlijk, waar Marlene de Boer het uitstekend deed. Ook daar wel flinke verschillen tussen de nummer 1 en 2 en 3.
Ja, nou ja, goed. Natuurlijk waren dat flinke verschillen, maar er stonden ook maar 6 dames aan de start.
Ja.
En dat zie je dan toch nog te vaak, denk ik. Wat moet je
daar
dan
mee? Met name bij challenge races heb ik dat idee.
Dus dan moet je eigenlijk zeggen van, moet je dan minder races, pro races maken? Of kijk, Marlene kan er natuurlijk niks aan doen. Hè. Uiteindelijk finish je er maar 5. Maar Dieske wordt bijvoorbeeld 3e, maar op 17 minuten op een halve.
Ja.
Daar zitten gewoon hele grote gaten tussen. En voor Marlene is het gewoon nooit echt een spannende strijd geweest. Ja, zij kunnen niks aan doen. Zij heeft gewoon, het is ook voor haar gewoon haar werk.
Ja, nee, precies. En dat op zich ook een mooie voorbereiding voor de wedstrijd die zij nog doet, hè, Kalmar.
Ja.
Want daar speelt ze zich natuurlijk kwalificeren nog voor Hawaii. Dat zou heel mooi zijn als dat nog lukt. Mooie opsteken voor haar, denk ik. Daarnaast hadden we ook nog wat nieuws. Hè. We hadden natuurlijk Challenge Road, 2 weken geleden inmiddels. We hebben daar de data van gekregen van Race Ranger.
Ja, en dat is grappig, want ik heb die uitzending die wij hadden gedaan daarover, had ik even teruggeluisterd. Toen hadden we die data nog net niet binnen.
Mm-hmm.
En toen zei ik nog in de intro dat Tristan Olij een goede race had gedaan. En hij kon achteraf niet gefopt worden door Race Ranger, omdat hij natuurlijk die wedstrijd ervoor in Horen was gedisqualificeerd. Ja. En toen kwam die data naar buiten en toen was vooral hij kwam er niet zo heel goed vanaf.
Ja, wat vind je van die überhaupt dat die data wordt gepubliceerd? En wat vond je van de cijfers die eruit kwamen?
Nou ja, een aantal opvallende dingen. Eén vond ik, het viel me echt heel erg mee. Vooral de hoe lang iemand zeg maar in één uniek wiel in aaneengesloten heeft gezeten. Dus je kon zeg maar zien hoe lang iemand totaal te dicht heeft gezeten. Je kan ook zien bij wie iemand het langst in het wiel heeft gezeten. Maar je kon ook zien hoe lang iemand aaneengesloten in een wiel heeft gezeten. En met name dat viel naar mijn mening erg mee. Wat wel heel erg zichtbaar was, was het aantal jojo's. En een jojo is zeg maar dat je eigenlijk binnen de steerzone komt. Ja. En dan zul je dus eigenlijk moeten inhalen volgens de regels. Maar dat gebeurt dus niet de hele tijd. En dat vond ik wel behoorlijk groot bij sommige atleten.
Dat wordt in rood misschien wel een beetje gecreëerd natuurlijk door tot de deuveltjes die erin zitten. Hè, dat je toch wat naar elkaar toe rijdt. Dus dat kan me nog wel redelijk voorstellen in sommige momenten.
Ja, maar er zijn wel in het begin en het einde en rondom de aidstations en een aantal heuvels, die zijn uit de data gehaald, zegt ze. Dus daar zit het hem niet in. En dan zie je bijvoorbeeld Sam Laidlow, 0 jojo's, want die is eerst uit het water. Die heeft natuurlijk niemand gezien. Maar dan zie je bijvoorbeeld een Matthew Hansen die op plaats 9 was. Die dus ook die 2:28 heeft gelopen, geloof ik, op de marathon. Die heeft er dan bijvoorbeeld 3 en totaal 12 seconden in een wiel gezeten. Maar Tristan Olij heeft dan 60 jojo's en Mathieu Bolzer 67 jojo's. En dat is natuurlijk best veel. En ik zou ook eerlijk daarbij meteen zeggen, ik ken Tristan al een tijdje en ik ken hem echt als een hele eerlijke atleet. Hij heeft ook helemaal niet een naam van steren en is echt een hartstikke goede fietser.
Geen Joeri Severin of zo.
Dat zei jou. Maar ik denk dat het ook heel erg te maken heeft met de positie waar je je bevindt in het veld. Kijk, wat je niet uit deze data kan halen is hoe dicht is de dicht, weet je wel. Dus sommige mensen kunnen ook moeilijk inschatten wat 10 meter eigenlijk is. Hè? Dus 12 meter is 10 meter van voorwiel naar achterwiel. Maar je hebt tegenwoordig wel die lampjes. Dus je kunt het wel zien dat je te dicht zit.
Ja.
En daar moet je dan wel wat mee. En Tristan heeft zelf ook wel, naar mijn mening, ook goed op gereageerd. Dat hij zich niet bewust van was dat dit zo voor hem ging. En dat hij er nog beter op gaat letten.
Maar voor de wedstrijd was al bekend dat die data gepubliceerd zou worden, toch?
Ja.
Dus eigenlijk weten alle atleten dat dat gaat gebeuren. Ja. En dan nog is het best wel veel gesteden dan in dat opzicht. Want 13 minuten op 4 uur, wat is het? 4 uur 10 misschien?
Ja, dat is een hoop.
Dat is best...
Maar als ik dan kijk hoe lang ze in een aaneengesloten in een wiel heb gezeten, dat gedeelte is heel laag.
Ja, precies. Het is met name dat jojo. Hè?
Ja,
dat
dus mensen komen gewoon in een stuk. En Vincent Louise heeft bijvoorbeeld 9 minuten 35 totaal gesteerd. Waarvan 6 minuten bij Henry Schumann. Dus je zal er niet blij mee geweest zijn. Maar als je dan kijkt bij... hij heeft tot zijn langste in dat wiel aaneengesloten was 1 minuut 27. En dan weet ik niet hoe dit systeem dat interpreteert. Dat als je er even uitgaat en er weer in gaat, dat het dan een nieuwe telling is, zeg maar. Maar ik vind het wel leuke data. Ik vind het ook tof dat Rood hoe zeg je dat?
De keuze
heeft gemaakt. Ik heb dat filmpje gezien. Ze hebben het gevraagd bij de pro-briefing voor de wedstrijd. En of iedereen het ermee eens was. Nou ja, dan als de Sam Laidlow die sprong bijna van die bank af dat hij dat heel graag wilde. Dan snap
maar
ik.
Maar ook al is niet iedereen ermee eens. Ik zou dit bij elke wedstrijd wel zouden willen doen. Dat voorkomt enorm veel steren, denk ik.
Nou ja, kijk, wat het natuurlijk ook is dat doordat ze het wisten, is die data misschien zoals die is. Hè?
Dus als het nog
niet
extremer geweest,
dan kan het nog wel eens veel extremer zijn. Ja. Dus ik vind het ook goed dat het gepubliceerd wordt. En wat mij betreft doen ze dat gewoon altijd.
Idee ook voor Weesp?
Ja, ik denk dat er dan
niet heel veel atleten dan
ga ik nog wel meedoen. Dan zie ik dat nog wel goed komen. Maar ik zag dat, en dan moet ik dat er even bij zoeken, dat er maar heel weinig wedstrijden zijn waar de Race Ranger überhaupt gebruikt wordt. Waar zag ik dat nou? Ja, hier. Dat is een bericht van Tripol Athlete. Dat is een Instagram-account die ook al heel veel startlijsten en uitslagen plaatst. En die zei dat alleen de Ironman Pro-serie Race Ranger gebruiken. En rood dan dus. En dat 54% van de pro's die gekwalificeerd zijn voor Nice en Kona hebben dat gedaan in een wedstrijd waar geen Race Ranger aanwezig was. Nee. Dus er is nog echt wel een hoop te winnen. Wat dus nog niet kan, is dat we atleten gaan straffen op basis van de data. Mm-hmm. Ik vind dat eventueel wel een vervolgstap. Hè, dat je gewoon kan zeggen, ja, sorry, maar als jij meer dan 1,5 minuut aaneengesloten in een 1 wiel hebt gezeten.
Gewoon gelijk penalty.
Gewoon van mij mag je dan gedisqualificeerd worden. Je weet dat het niet mag. En je hebt anderhalve minuut is ook niet meer te verantwoorden. Want je hebt gewoon een lampje. Je ziet dat je te dicht zit. Dan moet je er maar, uit gaan. Kijk, en het is ook zo dat de regel is, als je erin komt, moet je inhalen.
Ja
dan moet je niet op dat randje gaan rijden. Kijk, als ik op de snelweg rij en je mag 120. Als ik over de 125 ga rijden, dan weet ik dat ik een keer geflitst kan worden. Ja. En moet ik er ook niet over gaan zeuren. Als ik niet geflitst wil worden, ga ik lekker 110 rijden. Dan weet ik zeker dat ik niet in de buurt kom bij van die 120, snap je?
Ja.
En dat is eigenlijk, ik denk dat je ook gewoon wat leert aan de atleten om het op de juiste manier te doen. En ik geloof echt wel dat heel veel atleten goede intenties hebben en het niet bewust doen. Ik geloof ook dat er heel veel atleten zijn die echt bewust binnen die tijd zitten. En voorheen heb ik ook wel eens atleten. Ik heb natuurlijk zelf ook in zo'n veld gereest. En dan hoorde ik sommige atleten ook zeggen, ja, als iedereen op 8 meter gaat rijden, ga ik dat ook doen.
Ja.
Ja, dat is niet oké. En zeker als je de sport wat realistischer wil maken. En het gaat tegenwoordig ook om meer geld en zo. Vind ik dat je daar wel wat mee moet doen.
Ja, in dat opzicht een goede ontwikkeling dat die cijfers bekend worden gemaakt. En laten we hopen dat het bij meer wedstrijden zou zijn. Want ik denk dat het de sport alleen maar ten goede komt.
Ja, nog één dingetje. De vrouwen lijken veel minder te steren dan de mannen. Dat kwam ook een beetje uit die data. Ja. Alleen, nou moet ik er wel bij zeggen. Ik weet niet wat het gat is, maar bij rood komen de vrouwen ook heel vaak met de snelle
age groupers
op het parcours.
En die hebben geen
race ranger. Dus dat wil niet zeggen dat die vrouwen kunnen natuurlijk nog steeds bij snelle age groupers achterrijden. En dat zal je in deze data niet terugzien. Dus dat is ook dan een puntje van aandacht even.
Nou ja, we gaan het volgen. Voor mij in Almere wordt er geen race range gebruikt, denk ik.
Nee. In Almere hebben ze wel een paar keer dat ze die draft zo naar 20 meter hebben gedaan. Hè? En als je dan binnen die 20 meter zit. Kijk, als je dan op 17 meter rijdt, is het nog steeds veel meer dan die 12 meter. Ja, en dat vond ik op zich ook wel een goede zaak.
Maar goed, met die grote pro-velden is dat bijna onmogelijk, hè?
Ja. Ja, en in Almere helemaal, omdat je dus wat je toen kreeg was dat je dus, je in Almere rijdt 2 rondes. En toen kregen de dames, omdat het parcours en met de agegroupers, die mochten wel gewoon de 12 meter hanteren. En dan kreeg je dus dat de dames op de tweede ronde Oostvaardersdijk gingen. En dan hielden 2 dames 20 meter tussen elkaar. En dan ging er een agegrouper tussen rijden en die mocht op 12 meter. Maar ja, die dame die erachter zat, die moet dan weer 10 meter extra laten zakken om op 20 meter van die agegroepen te rijden. Dus praktisch was dat heel slecht. Dat kan eigenlijk alleen maar als het gat extreem groot is tussen de agegroep dames en de pro dames en de agegroepers, zeg maar. Precies. Ja. Maar goed, het is wel stof om over na te denken. En ik vind het een goede ontwikkeling dat hier eindelijk een keertje iets komt. En wat mij betreft gewoon altijd die data publiceren. Ja, doe het maar. Dan gaan mensen vanzelf van leren.
Absoluut. Hey, daarnaast hadden we nog nieuws van, in ieder geval een beetje opvallend nieuws. Ik moest er wel een klein beetje om lachen eigenlijk. Dat in Ironman Lake Placid was iemand tijdens de race opgepakt door de politie. Hè?
Ja.
Omdat hij zijn zoon van 9 in de VIP-lounge had gezet gedurende de hele dag.
Ja, ik las eerst de titel en toen dacht ik nog in de auto of zo, weet je wel. Nee, dat is heel
erg. Ik
vond
er wel coolant van omdat hij in de VIP-lounge.
Toen dacht ik, dit is dit. Wesley, heb jij Lake Placid gedaan?
Een beetje overdreven om daar politie.
Nee, maar dit is toch bizar. Dat is.
9 jaar,
ik denk dat het dus een man is die geen groen licht had gekregen thuis om.
Nee, die zei van, we gaan even een dagje weg samen.
We gaan even een dagje naar de dierentuin.
Nee, dus die werd op een gegeven moment was hij bezig met de race. En in, ik denk in de wisselzone 2 hadden ze zijn spullen weggehaald. Zodat hij in ieder geval naar de organisatie moest van, mijn spullen zijn, waar zijn mijn spullen?
Maar hoe bedenk je dit, Wes?
Ja.
Hoe bedenk je dit?
En die wilde graag racen. En die had waarschijnlijk dat weekend zijn kind of zo, weet ik veel.
Hoe oud is jouw oudste dochter?
Mijn oudste dochter is 10.
Oké, dus een beetje die leeftijd.
Beetje die leeftijd. Inmiddels is 9, dus de leeftijd van Venna.
Ja.
Maar ja, ach, hè, dat, dus dit is... Ik vond het opvallend nieuws in ieder geval. Ja, dan hebben we ook nog eventjes... Ja, ook wel wat nieuws over Almere of nieuws. Ja, dat is toch wel een beetje kijken naar de startlijst natuurlijk inmiddels. Hè. Over een maand is het... Of over anderhalve maand is het alweer zover.
Heb je meer nieuws?
Nou, nieuws. Ik heb nog niet officieel nieuws.
Oké, okay, maar doe dan wat je denkt.
Zal ik de 8 namen noemen?
noem jij eens gewoon 8 namen van je denkt, nou, dat zou wel eens kunnen gebeuren.
Oké, okay, dan gaan we beginnen. Dan hebben we...
Heel even, voordat je begint. Weten we zeker dat we 8 namen kunnen laten starten? Is dat al wel bekend?
Nog niet officieel, maar...
Oké, okay, dat denk je van wel, oké.
Okay? Ja? We hebben Evert Scheldinga.
Ja.
We hebben Pim van Diemen.
Ja.
Olaf van den Berg. Tristan Olij.
Milan
Brons. Jesse van Hulst. Marijn Markussen. En die 8e mag jij invullen.
Ja, dat zal dan toch haast wel Mitch Wismans worden?
Nee.
Niet Mitch Wismans. Ja.
Een naam die je misschien niet in eerste instantie zou verwachten, maar dat wel een man die al enige resultaten heeft behaald in het verleden. Niet op die lange afstand, maar wel op de kortere afstand.
Oh. Maar gaan we iemand krijgen die een debuut maakt op de lange afstand?
Nou, hij heeft al een keer een poging gedaan. Toen heeft hij het volgens mij vorig jaar nog. Rondom de wedstrijden in deze periode. Om,
gaat Jorik het doen?
Jorik van Echt doen.
Oké. Okay.
Ja.
Oké. Okay. Dus die heeft, nou, daar heeft hij dus wel een herkansing gekregen van voor vorig jaar. Ja. Vorig jaar had hij natuurlijk Embrum, dat was inderdaad een mindere wedstrijd. Dat had hij het geprobeerd en toen was hij eigenlijk in de tweede wissel uitgestapt. En vlak voor Almere, daar zou hij mee starten en toen was hij ziek geworden.
Ja.
Dus,
maar het is nog niet officieel, hè? Officieel bekend, dit is mijn gedachte.
Oké, okay, dat is jouw gedachte. Oké. Okay. En waarom denk je dan dat Jesse en Marijn?
Ja.
En niet Mitch. En ook Olaf.
Nee,
want Olaf, die doet Olaf Kopenhagen ook niet?
Ja, die doet Kopenhagen. Ja. Nee,
ik weet
voor
dat
Mitch
de bondscoach
verhaal,
daar niet heel erg fan van
En dan mag
van
Rick
is.
Ook bevestigen als we hem binnenkort gaan bellen natuurlijk. Ja. Dan gaan we ook netjes bij hem vragen hoe of wat. Maar
ja.
Voor mij is het verhaal een beetje bij Mitch dat hij nog echt wel jong is. En dat ze zoiets hebben van, ja, weet je, laat het nog heel even rijpen. En dan geven we voor nu de kans aan iemand die net even wat ouder is. Dat is een beetje de gedachte volgens mij.
Ja, nou, ik vind dat geen gekke gedachte. Aan de andere kant vind ik dat een coach van een atleet dat moet bepalen en niet een bondscoach eigenlijk, toch? Dat die...
Nou ja, kijk, als iemand van 22 of 21, ik weet niet hoe oud die exact is, misschien wel jonger nog.
Mm-hmm.
Als hij het niveau heeft om daar te starten, dan mag die volgens mij starten. En ik denk inmiddels ook dat hij echt wel het niveau heeft.
Ja.
Althans, als ik dan de vergelijking maak met deze 8, zeg maar.
Nou ja, kijk, hij heeft natuurlijk wel 2 hele gestart dit jaar, maar klaargevoerd heeft hij niet gefinished. Dus heeft hij ook die loopschade niet. Dus wat dat betreft zou hij best Almere kunnen doen, ja.
Ja, dus ik denk dat hij wel een beetje teleurgesteld zou zijn, Mitch. Maar goed, hij heeft nog een aantal jaar te gaan. Dus in dat opzicht komt dat vanzelf, denk ik. Maar in ieder geval, ik vind het een mooie lijst. Echt wel leuk om weer zo'n mooie Nederlandse groep aan de start te hebben. Hè. Gewoon weer...
Ja, er zitten ook wel heel veel vraagstukken tussen. Hè? Want Evert, ja, die is vader geworden. Die is een beetje, ja, als ik dat zo mag zeggen, een beetje aan het afbouwen in zijn carrière, denk ik ook wel een beetje.
Ja. Nou ja, ik was toevallig, wanneer was ik daar? Van het weekend heb ik daar gegeten, we waren even op kraambezoek geweest.
Oké. Okay.
En Evert op 80% is al goed genoeg om te starten in Almere.
Zeker, absoluut.
Dat is een atleet die is altijd gewoon goed. Alleen hij zal niet het niveau hebben om daar onder de 8 uur te finishen. Dat geeft hij zelf ook toe.
Ja.
Maar goed, als je deze 8 bekijkt, dan vind ik het helemaal terecht dat hij ertussen
zit. Ja, ik denk niet dat je 8 namen kan noemen die beter zijn dan Evert op dit moment ook. Nee. Dus dat is goed. Dus, dan hebben we natuurlijk Milan, die komt terug van een blessure. Dat is ook even spannend hoe dat gaat. Ja. Pim, niet zijn beste jaren. Niet
nee,
zijn beste
maar in
seizoen,
Almere
maar
toch altijd
in Almere
heel goed,
altijd goed. Ligt hem heel goed, dus dat klopt. En gaat Pim ook nog Embrum doen, hè?
Ja.
Oké.
En Epen.
En Epe. Evert ook trouwens. Dan hebben we Marijn. Ook een nog niet echt een geweldig seizoen. Hè? Die was redelijk goed in horen in rood. Had die mechanische pech met de fiets. Jesse klaargevoerd uitgestapt. Last van zijn rug. Er zitten toch wel, Jorik heeft in Horen gestart. Daar was hij uiteindelijk de beste Nederlander, omdat Tristan gedisqualificeerd werd.
Groot vraagteken natuurlijk voor de lange afstand.
Ja, Jorik gaf toen ook zelf al aan dat hij wel terugkwam van een blessure en dat hij niet zoveel heeft kunnen lopen. Dus hopen dat dat nu de goede kant op gaat. Dus er is best wel wat vraagstukken, maar ik ben wel benieuwd. Het is wel een toffe wedstrijd om te kijken, denk ik.
En dan hebben we de mannen gehad en de vrouwen, dat is voor mij nog een vraagteken. Volgens mij alleen Moes sowieso een duwtje bakt, denk ik ook wel.
Ik denk dat het ook heel erg afhangt van welke vrouwen er daadwerkelijk naar Kona gaan.
Ja, de vraag is of Marlene meedoet. Hè. Ze doet natuurlijk 3 weken ervoor Kalmar, 4 weekjes. Dus dat is de vraag of zij dan Almere gaat doen. Ik denk dat als ze zich kwalificeert voor Hawaii, dat ze dat gaat doen. Maar ik kan me ook voorstellen dat het natuurlijk Almere heeft ook weer prijzen gehad. Dat ze denkt van nou.
Ja, ik had precies wat jij nu zegt. Ik had Marlene even gesproken en die zei van dat ze daar als ze ook al gaat ze zich plaatsen. Dat ze dan nog niet eens zeker weet of ze überhaupt wel gaat. Want inderdaad, als je naar Kona gaat, het is tegenwoordig zo duur geworden. En dan moet je dus je hele vlucht en je verblijf. En je kunt er ook niet 3 dagen van tevoren komen. Dat moet je dus allemaal terugverdienen met je prijzengeld en je bonussen van sponsors of whatever. Terwijl dan in Almere bijvoorbeeld in een relatief lager veld meer geld pakken. Ja, ik snap dat wel.
Precies,
Maar het is dat is gewoon altijd een dilemma.
In Almere ligt Marlene ook hartstikke goed. Hè? Dus in dat op zich vorig jaar.
Maar ze was er niet overuit. Dus ik zeg niet dat ze Almere gaat doen. Ze moet zich überhaupt eerst nog maar plaatsen. Maar ik snap wel dat sommige atleten met die afwegingen zitten. Ja. En natuurlijk Els en Lotte. En Diede zijn wel geplaatst voor Kona. En die gaan denk ik ook wel.
Ja, ik vraag me alleen af of zij... Lotte gaat sowieso Almere niet doen. Die heb ik wel gesproken. Dat was natuurlijk allemaal... over Lotte gesproken. Natuurlijk allemaal gedoe met haar team. Pim, dat hebben we het volgens mij vorige week nog
over. Ja, jij hebt haar even gesproken.
Ik heb haar gesproken. Ik mocht daar niet inhoudelijk over praten in de podcast. Ga ik dus ook niet doen. Maar het is allemaal een beetje een nare situatie voor haar. Dus we wensen haar heel veel... hoeveel sterkte en succes ermee. En mochten wij op een of andere manier kunnen helpen, dan horen we dat ook van haar. En daarnaast hebben we Els natuurlijk de vraag of zij Almere gaat doen. Dat weet ik ook niet eigenlijk. Ik heb haar nog niet gesproken. Ik weet niet of jij daar nieuws over hebt.
Niet echt, maar Els kennende denk ik dat ze daar wel heen gaat, toch?
Almere?
Nee, Kona.
Nee, Kona.
Almere. Nee, dat denk ik niet.
Nee, dat zou ook wel jammer zijn. En over Epe even gesproken. Heel veel toppers staan daar wel aan de start. We hebben onder andere Milan Brons, Tristan Olij, Pim van Diemen, Evert Scheltinga, Joost Friedrichs, Stijn Jansen gaat zijn debuut maken op
die
de
halve. Die vond het heel spannend om een halve marathon te lopen na het fietsen. Maar jij hebt met hem gezwommen van de week.
Ja, ik was gisteren toevallig met hem aan het zwemmen.
Zelfs wat les gehad van hem.
Ja, goede zwemmer, hè, Stijn. Ja. Dus, maar hij is wel. Ik merk aan dat hij het wel spannend vindt, hoor. Zijn eerste halve. Dus ik ben heel benieuwd hoe hij dat daar gaat doen. En bij de vrouwen hebben we Marlene de Boer, Kira Meulenberg en Diewertje Baks. Die sowieso als pro zijn aan de start staan. Dus dat is echt wel een mooi lijstje. En voor de kwart hebben we ook wel een mooi lijstje eigenlijk.
Koen Dijkman.
Koen Dijkman, inderdaad. Pim Bakker, Niels van Lanen. Even kijken, dan hadden we nog.
Want Koen dacht even geld te verdienen, toch?
Ja.
Die zag het prijsgeld van de kwart en die denkt, alle toppers doen aan de halve mee. Dat,
En Rick van der Knaap, die doet sowieso die toppers. En we hebben wellicht Richard Murray en Rachel Klamer ook aan de start. Die
zag ik wel in het lijstje staan, maar die doen dus niet de halve.
Nee, waarschijnlijk de kwart.
Oké.
Dus niet de halve.
Oké.
Dus ik heb ook nog wat Belgische toppers gevraagd, maar Pieter Heemrijk bijvoorbeeld, die is echt nog in een revalidatie. Dus dat was lastig.
Maar heb jij Rick en Richard en... Rachel gesproken?
Via Instagram inderdaad even berichtjes gestuurd.
En niet niet gevraagd over...
Nee, nog niet. Nee, dat vond ik een beetje gevoelig onderwerp.
Ja.
Dus
leuk. Dus, het is ook gewoon een leuke wedstrijd om te kijken.
Sowieso om te kijken,
Als je dan toch kijkt, kan je net zo goed gewoon een bekertje water aangeven.
Daar hebben we inmiddels wel genoeg. Maar we zoeken met name mensen die gewoon even bij een verkeersregelaar. En dat bedoel ik niet echt dat je het verkeer moet regelen. Maar dat je gewoon op een punt staat waar een hek staat eventjes... de mensen tegenhoudt en vertelt waar ze heen moeten. Dat zou ons echt enorm helpen. Dus mocht je die dag niks te doen hebben... maar wil je wel een vette race kijken... Kijk, nadat je verkeersregelaar bent geweest, kom lekker naar het centrum. En dan maken we er nog een hartstikke groot feest van met elkaar. Maar je zal ons als organisatie wel enorm helpen om als je daar kan zijn. En mocht dat niet lukken, dan ja, sowieso als support ben je natuurlijk ook van harte welkom. Dat wordt wel gewoon een mooie dag.
Ja. Ja, in de community app, waar je ook voor kunt aanmelden trouwens. Maar daar gaat het al regelmatig over Epic. Ik zie vele verkenningen ook voorbij komen. Hartstikke leuk. Mensen die het parcours even verkennen. En,
Ja, en ik zie ook steeds nogal wat aanmeldingen binnenkomen hoor. Dus mensen die denken toch nog van, nou, ik pak hem toch nog mee. Dus dat is leuk. Dus de laatste puntjes op de i voor de organisatie. En dan gaan we knallen die dag.
Is het voor jou ook spannend?
Ik vind het ook wel spannend, ja. Weet je, je hoopt op zo'n dag dat alles goed gaat. En natuurlijk gaat dat niet gelukken. Want waarschijnlijk gaan daar ook wel dingen fout. Maar met name met het verkeer. Hè, we proberen echt wel nou ja, 98% dat het verkeersvrij is. Maar goed, dat willen wij wel. Maar als auto's het toch de neiging hebben om op het parcours te komen, dan wordt dat is toch lastig.
Ja, in sommige omgevingen is dat ook gewoon, dus is dat ook gewoon lastig. Je hebt te maken met lokale bewoners die ook wel naar huis moeten kunnen en zo.
Ja, precies.
Maar het is echt een, en dat zeg ik niet omdat Triathlon Insight het organiseert, maar het is ook gewoon echt wel een uniek rondje in Nederland, toch? Door de bossen fietsen, op grote wegen. Ik ken niet veel triathlons die zo'n ronde kunnen uitzetten. De halve is 2 rondes, geloof ik. Ja. Hè? Dus 2 keer 45 kilometer. Het wordt gewoon een supermooie wedstrijd. En, ja.
Misschien is het wel leuk, Stef, als wij binnenkort een keertje parcoursverkenning doen vanuit de camping. En dan als mensen zich willen aanmelden of erbij willen zijn, dat we even een rondje rijden.
Ja, zeker. Is dat leuk.
Dat wat er Epen. Dan hebben we natuurlijk ook nog komend weekend.
Morgen eigenlijk.
Morgen
want je zei net Kieren Meulenberg. Die start daar ook op de Alpe d'Huez triathlon.
Pittig.
En ook Joost Friedrichs. Nou, wij zijn met Joost op trainingskamp geweest. Die rijdt aardig rap omhoog, hè?
Die kan aardig klimmen, ja. Dus dat helpt hem wel daar.
Dus ook in er is een andere wedstrijd, daar rij je een stukje over, een beetje dwars over een kanaaltje. En op een gegeven moment moet je scherpe bocht naar rechts omhoog.
Ja, dat is ook wel klimmen.
En ja, dat stukje in Weesp, dat is waar hij het gat sloeg. maar het is een goede klimmer, ja. Nee, maar het is, heb je de Alpe d'Huez, ben je daar ooit geweest? Gewoon niet de wedstrijd gedaan, maar ben je er wel eens geweest?
Ik heb de Alpe d'Huez gedaan. 6 keer achter elkaar die Alpe d'Huez op.
Echt?
Ja, zeker.
Niet.
Ja, absoluut.
Ben je ook 6 keer gedaan, echt?
Ach, ja, zeker. Okay. Zeker, 2018, 19 denk ik. 19 denk ik.
Oké.
Okay. Ja. Ja, vraag maar aan Elisa hoor, als je het niet wil.
Nee, heel goed, heel goed. Het is echt een vette wedstrijd. Het is altijd op door de week. Dus de duathlon is vandaag. En morgen is de triathlon.
Gisteren was de korte afstand dan.
Ja.
Denk ik. Ja.
En
de lange afstand, wat houdt dat in, weet je dat? Voor mij zijn het best wel een beetje dat je wel 6 uur bezig bent, volgens mij. Hè? Dus gezondheid. Maar mooie race. Ben benieuwd hoe Joost het gaat doen daar zo.
En de fietsen is ongeveer, volgens mij is het lopen ongeveer een halve marathon.
Okay.
Maar het is wel op hoogte, hè? Dus het is echt anders lopen dan dat je gewend bent. Sommige mensen kunnen daar heel goed tegen, hebben daar eigenlijk vrij weinig last van. En voor sommigen is het echt heel zwaar. En het is ook niet allemaal asfalt, stukjes greffel en dergelijke. Ja. Maar het is gewoon echt een iconische wedstrijd. En ik denk ook echt een leuke wedstrijd om te doen. Het is echt een grote wedstrijd ook. Hè? En dat zijn een van die weinige grote wedstrijden die dan niet van Ironman of Challenge zijn, weet je wel. Die wat toch echt hele grote aansprekende wedstrijden zijn. Cher d'Amer in de Vogesen is ook zo'n wedstrijd. Waar ook gewoon echt een groot profveld aanwezig is. Dus zeker iets om naar uit te kijken. Ik heb de startlijst er ook even bij. Waar heb ik die? Ja, hier zo. Leon Chevalier, John Breifold. Dat was die Noor die het zo goed doet. Josh Amberger, Bart Arnout zie ik staan. Cameron Wirt, nee, ga je. Ja, en voor de rest toch ook wel best wel veel onbekende profs, moet ik eerlijk zeggen, die op de lijst staan. Maar ja, het is een bepaald slag atleten die voor deze wedstrijd gaat. Dries Matthies zie ik staan, is ook een goede atleet. Ik denk heel tof. En bij de dames zit ik ook even te kijken. Ja, er staan ook veel onbekende namen voor mij, moet ik eerlijk zeggen. Jamie Bess, Alana Siffert, die kennen we natuurlijk
Alana
wel.
Siffert, ja. Ik denk daar grote, ja, toch wel favoriet, denk ik.
Ja, denk ik ook wel. En ja, en dus voor Nederland Kira Meulenberg. Maar ja, aparte wedstrijd, zie ik nou. Leon Chevalier staat bij de long distance op de lijst, maar ook bij de
korte
afstand op de lijst.
Je moet nog even keuze maken, maar die zin in dan.
Ja, volgens mij kan het wel allebei. Maar...
Het zou kunnen.
Nou ja. Goed. Oh, ik zie ook Sam Kronen staan bij de korte afstand.
Oh, nee, ja.
Leuk. En Marit van den Berg ook, bij de dames.
Kijk.
Dus dat is ook leuk.
Hey, naast, was net nog eventjes eentje in wedstrijd vergeten. Dat was natuurlijk in Cannes, hè. Was vorig jaar natuurlijk het NK voor de middelafstand.
Ja.
Was nu het Belgisch kampioenschap, hè, in Cannes. Met daarbij... ja, toch wel wat mooie namen die aan de start staan. Waar Joran Driessen daar eerste werd. Daarachter wat je Dieter Commer en Pamphile Perrin.
Ja, dat zijn echt drie goede Belgische profs. Hè. Dieter Commer was ook in Horen tweede geworden.
Ja, een hele
goede atleet is dat. En Pamphile, ja, die... Ja, die kom je ook veel tegen. Die gaat ook over de hele wereld. Ja, hè?
Ben benieuwd
ook
een of
beetje
hij
wisselende resultaten. Wat zeg je?
Ben benieuwd of hij weer Almere doet. Die doet Almere ook.
Ja, nou, die heeft het wel een keer gedaan, ja. Ja, ben benieuwd. Maar mooi startveld. In de beste Nederlander was Rick Paffen.
Ja,
op de achtste plek.
Die was achtste inderdaad. En bij de vrouw had je Christine Verdonk, die eerste werd. En daar waren Marie Luiks en Friedel Kuipers. Dat was het podium voor de... En
Rick Paffen kennen de meeste mensen waarschijnlijk niet. Maar was dit jaar ook derde opnieuw in Nieuwkoop. Waar die vooral met een hele snelle looptijd naar voren kwam. Dus dat is een atleet om in de gaten te houden. Die zal uit het hardlopen komen.
Dat klopt.
Ik heb hem ook gedaan vorig jaar, Cannes. En ik vond het vorig jaar heel leuk dat we een Nederlands kampioenschap hadden in België. Waar dus ook veel sterke Belgen. En dat nam het niveau van de wedstrijd ook wel echt omhoog. En was een leuke wedstrijd. De heuveltje erin, de Slingerberg. En een stukje...
de trap op of zo?
Ja, dat is wel echt... die trap, dat ligt mij dan goed. Want ik dat is een stukje kracht. Dus, maar het is wel... ik dacht eerst van, het zal meevallen een trap. Maar het is echt een hele serieuze trap, ja.
Dat heb je ook bij een DTS-wedstrijd. Dat had ik vorig jaar ook. Dan moet je ook een flinke trap op.
Ja, vroeger had je dat weten de oude atleten nog wel... die de Eredivisie of de halve van Stijn hebben gedaan... Daar heb je ook zo'n klimmetje bij dat kerkje. Dat was altijd een flinke kuitenbijter. Maar gewoon een toffe wedstrijd. En je loopt ook nog een stuk door een grot heen. Het is wel grappig in elkaar gezet. Ja. Maar dit jaar dus heel weinig Nederlanders aan de start.
Ja, dat zijn de wedstrijden. In ieder geval, morgen gaat het plaatsvinden op de West. Heel benieuwd hoe Joost en Kira het daar gaan doen. Maar we gaan het nu hebben over het onderwerp eigenlijk van deze podcast. En dat is eigenlijk, waar ik heel erg benieuwd naar ben, is... Kan je gedurende het seizoen... met de wedstrijd ook, beter worden. En is die winterperiode nou het belangrijkste periode om te trainen inderdaad? En wat is nou het verschil? Welke trainingen doe je in de winter specifiek? En welke trainingen doe je gedurende het seizoen? Kan jij, Stef, daar wat meer over vertellen?
Dat kan. We hebben hier al eerder een keer een podcast over opgenomen. Die kan je even terugscrollen. Dat is een podcast, de beruchte wintermaanden heette die, geloof ik.
Ja.
Zal ergens zo in december zijn geweest. Of januari, net na Kastelee hadden we dat opgenomen.
Ja.
Maar terugkomend op jouw vraag. Ja, dat is wel de bedoeling, hè, dat je gedurende het seizoen steeds beter wordt. Wat is je specifieke vraag?
Nou, mijn vraag is eigenlijk... Kijk, als jij een wedstrijd hebt, je traint meestal naar een wedstrijd toe.
Ja.
Na zo'n wedstrijd heb je natuurlijk vaak een week dat je even moet herstellen. Bij een hele is dat vaak 2 weken.
Ja.
Maar eigenlijk staat er 4 weken later alweer een wedstrijd. Kan je nou, en dan moet je eigenlijk weer taperen een week.
Ja.
Kan je nou in die 3 weken dat je dan traint nog beter worden, zeg maar, richting die andere wedstrijd? Dat is eigenlijk mijn vraag.
Ja, zeker.
Of is het meer onderhouden gedurende die wedstrijd?
Dat hangt er een beetje vanaf wat je A-wedstrijden zijn. En hoeveel je daar tussendoor plant en of dat allemaal even belangrijk voor je is. Ook wat voor atleet je bent, hoe oud de atleet is, hoe makkelijk die herstelt, hè, het verleden daarin. Maar als we even uitgaan van een wedstrijd in juli en een wedstrijd in september. Dus je doet de Challenge Road en je doet Almere bijvoorbeeld.
Ja.
Dan heb je van januari tot april heb je gewoon echt een basisfase. Dat zijn die wintermaanden waar jij het over hebt, weet je wel, waar je veel rustige duurtraining doet, opbouwen van de conditie en de belastbaarheid voornamelijk. Met zwemmen en lopen kan er ook heel veel techniektraining in zitten, want daar heb je dan mooi de tijd voor. Dan in mei, juni ga je een beetje naar een specifieke voorbereidingsperiode, waar je dus wat intensievere prikkels erin gaat gooien. Dus dat kunnen kunnen krachttraining trainingen zijn voor specifieke sporten, maar ook die VO2 max trainingen en dan later nog FTP blokken erin. Ja. En dan hangt het weer, dan kijk ik altijd wel weer heel erg specifiek naar welke atleet heb ik voor me en wat is voor hem of haar op dat moment het belangrijkste. Hey, sommige atleten die lopen een 10 kilometer heel dicht in de buurt van hun marathontempo. En sommige gaan op een 10 kilometer veel harder. Dus ja, sommige hebben veel meer, de hele explosieve gasten hebben dus als ze richting een hele training bijvoorbeeld veel meer baat bij de duurtrainingen. En de, ja, wat minder, de dieseltjes onder ons, die kun je misschien wat meer prikkelen met VO2 max trainingen. En
ja.
VO2 max en FTP zijn wel dingen die ik eigenlijk het gehele seizoen wel terug laat komen. Maar wel altijd in bepaalde blokken. En ook in bepaalde blokken weer niet. En dan kom je op een gegeven moment in...
voor de duidelijkheid, de VO2 max blokken zijn echt blokken waarbij je hartslag enorm boven je lactaatdrempel.
Ja, het is wel boven je lactaatdrempel, maar het is weer niet zo hard dat het anaerobe capaciteit wordt. Want dat wordt nog wel eens vergeten, want dan ga je een heel ander energiesysteem aanspreken. Bij VO2 max blokken wil je wel dat die hartslag boven je omslagpunt komt gedurende een tijd. En dat kun je doen door bijvoorbeeld fiets- of loopblokken van 4 minuten te doen met ook een pauze bijvoorbeeld van 4 minuten, dat je goed kan herstellen. En dan die laatste 2 minuten zit je pas echt in die zone. En dan merk je ook dat je in de zuurstofschuld komt. Hè? Dat je ademhaling een beetje, dat je echt naar die hijgende piepademhaling gaat. Maar dat kun je ook doen door bijvoorbeeld 8 keer 2 minuten te doen op een hoge intensiteit. Zone 5, dus in je vermogen. Met bijvoorbeeld 1 minuutje pauze. En dan bouw je steeds hoger op. En dan gedurende dat blok. En dan de laatste 4 van die blokjes zijn bijvoorbeeld dat je in die zone komt.
Ja.
Maar het kan ook bijvoorbeeld met 30-15. Dat je blok van 12 keer 30-15 doet. 30 seconden hard, 15 seconden easy. En dan bouw je ook toe naar dat... Naar die VO2 max. Er zijn heel veel mogelijkheden voor. Het is ook zo dat niet alleen dat soort trainingen je VO2 max beïnvloeden. Ook duurtraining en ook FTP training heeft invloed op je VO2 max. Maar het is ook zo dat VO2 max is ook voor een heel groot gedeelte genetisch. Hè? Alleen je wil wel dat iedereen wel zijn potentieel daarin benut. Dat is wel belangrijk. Dus... Dan komen we even terug. Dan kom je bijvoorbeeld in mei, juni. En dan ga je dus ook die tempo training doen. Maar ook wat meer naar wedstrijdspecifiekere trainingen.
Ja.
Dus dat zijn de langere duurtrainingen met Ironman blokken erin. En brick trainingen.
Ja.
Alleen, dat zijn wel trainingen waar je ook weer heel erg moe van wordt. En dat is ook waar wij wel eens over hebben. Van, doe dat nou niet, begin daar nou niet te vroeg mee. Want op een gegeven moment, je kunt...
Te vroeg ongeveer, een seizoen beroeren, hè?
Ja, want je kunt ongeveer 10 tot 12 weken kun je zo'n vorm ook wel vasthouden. Maar dan wordt het too much. Als je dan 10 tot 12 weken 4 uur gaat fietsen met 3 keer een uur op je Ironman tempo. En dan 15 kilometer van de fiets af gaan lopen. Dan word je zo moe van als je dat elke week moet onderhouden. Op een gegeven moment word je niet heel veel beter. Maar je moet wel die prikkels blijven geven om die vorm vast te houden. Dus het is eigenlijk als je daar heel vroeg mee begint. Dan moet je het ook heel lang gaan volhouden. En ja, dat is gewoon zonde. Dan kun je beter dan wat later mee beginnen.
Ja.
Dus zeg maar ongeveer de laatste 8 weken voor je wedstrijd. Of de laatste 10 weken voor je wedstrijd. Zeker voor die eerste wedstrijd kun je misschien zelfs de laatste 12 weken doen. Dus 3 maanden begin je met je eerste blokken trainingen. In lange duurritten en in lange duurlopen, et cetera. Dan bouw je daar naartoe. En in die trainingen, ook even terugkomend op de podcast met Dirk. Dan ga je dus ook die... wedstrijdspecifieke voeding erin brengen. Die ga je testen. Dat ga je rustig opvoeren. Dat je elke week een beetje meer neemt. Tot je op een positie komt van... Nou, dit is comfortabel bij mij. Hier kan ik mezelf genoeg mee fuelen. En ik heb er geen last van en dergelijke. En dan kom je in die laatste 2 weken. En dan ga je weer afbouwen, taperen. Hè? Dus de volume gaat eruit. Intensiteit probeer je redelijk vast te houden. Veel rusten. Veel externe stressfactoren weghalen van werk of vrouw. Of kinderen. Nee, de vrouw verwesting zit ernaast. Maar en dan heb je dus je eerste A-wedstrijd. Nou, die heb je dan gedaan. Dan ga je een paar week, anderhalve week, 2 weken, whatever, herstellen. En dan is je nieuwe wedstrijd. We zitten nu in juli, dus dan zit je op een gegeven moment half juli. Die nieuwe wedstrijd is dan over 6 tot 7, 8 weken. Maar die basis die je ervoor hebt gedaan en die opbouw naar die eerste A-wedstrijd, die is er nog wel. Ja. En hoe beter je basis is geweest in de wintermaanden, ja, hoe sterker die fundering is waar jij je piek op hebt gebouwd, zeg maar. Ja. Dus als je een hele dunne basis hebt, dan breekt die ook eigenlijk sneller af. Ja, nou, dat is wel dus soms het probleem. Kijk, was dat, welk jaar had je Ironman in Frankfurt gedaan? Was het vorig jaar?
Frankfurt of Hamburg bedoel je?
Nee, Frankfurt.
Frankfurt was vorig jaar.
Ja, dan moest je toen echt toen had je echt maar heel korte tijd om daarvoor te trainen. Hè?
Ja.
En dat betekent dat al die VO2 max en FTP trainingen, die hele basis, die hebben we eigenlijk niet kunnen doen. We zijn eigenlijk heel snel, we hebben heel veel stappen moeten overslaan. Ja. En daardoor heb je die wedstrijd wel kunnen uitdoen, maar dat was het dan ook, weet je wel. En toen heb je de tijd gehad om door te trainen. En toen was het later in het seizoen wel beter geweest. Nee, dat was het jaar daarvoor. Dat was het jaar
daarvoor. Jij bedoelt rood, denk ik.
Nee, ik bedoel volgens mij Frankfurt. Het was het jaar daarvoor. Want toen ben je dat jaar nog wel naar Hawaii gegaan.
Ja, dat is 2022 geweest,
ja,
sorry. Ja.
Dat jaar bedoel ik, ja. Toen heb je eigenlijk heel laat Frankfurt moeten inderdaad doen. Maar daardoor was je, doordat je ook heel laat
en
in het seizoen
was, kalmer samen met jou.
Precies. Maar ja, doordat je in dat seizoen eigenlijk heel laat begonnen bent, kwam dat heel goed uit. Omdat je Kona en St. George uiteindelijk bent gaan doen. Maar ja, dat wisten we toen nog niet.
Nee.
Dus het heeft uiteindelijk heel goed uitgepakt. Maar dat is niet hoe je dat willen doen, weet je wel.
Nee.
En in dat jaar met Hamburg, dat was dan 2023 denk ik geweest. Toen heb je de hele winter goed doorgetraind. Toen zijn we naar Lanzarote geweest, weet je wel. Toen heb je de week na Lanzarote een hele goede halve marathon gelopen. PR volgens mij. E17.
Ja.
En toen was je ook in Ironman Hamburg echt in hele goede doen.
Goed,
nou, dat was die Hamburg wedstrijd waar een verschrikkelijke ongeluk was gebeurd. Dat had ook invloed op jullie wedstrijd. En, ja, niet alleen op de tijd, maar ook gewoon op een gegeven moment krijg je wel mee wat er gebeurd was. En na die wedstrijd was het weer helemaal uit bij jou, weet je wel. Toen ben je ook niet meer echt in training gekomen. En dat was dus heel lastig. Maar dat soort onderbrekingen maakt dat natuurlijk wel heel moeilijk. Ja. Maar even teruggaan
naar consistentie is in dat opzicht natuurlijk enorm belangrijk.
Ja, zeker. Maar nog even terugkomend op die basis. Je hebt die eerste A-wedstrijd gehad. Dan heb je dus nog als je basis in de winter goed is geweest, dan hou je daar ook nog heel veel van over.
Ja.
En dan kun je mooi opbouwen naar die tweede wedstrijd. Wat zie ik nou heel vaak misgaan, is dat 1 atleten veel te veel wedstrijden plannen.
Ja.
En dan is het gewoon heel moeilijk om tussen die wedstrijden door nog trainingsprikkels, trainingsblokken te gaan doen. En dan is het moeilijk om echt beter te worden. Want dan ga je eigenlijk gewoon racen,
herstellen
en weer racen en herstellen. Ja. Dat zie je tegenwoordig ook heel veel profs wel doen. Maar die moeten ook leven van die prijzen gelden.
Ja.
Die doen dat op die manier. En je kunt natuurlijk wel B-wedstrijden en C-wedstrijden als training gebruiken. Alleen dan moet je dat ook wel als training gebruiken.
Ja.
En dat betekent niet dat je al die wedstrijden gewoon volle bak moet gaan. En dan het enige wat je dan anders doet dan bij A-wedstrijden is dat je niet gaat taperen. Dat kun je wel doen, maar dan is het risico dat je als je na zo'n wedstrijd ook meteen op dinsdag weer begint met trainen, dat je dan tegen blessures aan gaat lopen. Die kans is natuurlijk ook vrij groot.
Ja.
Want dan is het gewoon negeren van rust en herstel. En dan plak je die wedstrijd er gewoon tussen. Maar dat is niet hoe je een B- en C-wedstrijd moet aanpakken. Je kunt best bijvoorbeeld een halve triathlon doen, waarbij je juist intensiteit gaat doen die je misschien ook op een hele triathlon zou doen. Of ietsje harder, weet je wel. Of bepaalde dingen proberen. Of je voedingsplan testen en dat soort dingen. Dus nu heb jij jouw laatste wedstrijd was Vitória Gasteiz. Nou, nu heb je even een periode, je bent nu hersteld daarvan. Nu heb je een periode om even te trainen. Alleen dan heb je vlak voor Almere, heb je dus eerst triathlon Epen, waar je dat hele weekend bent.
Ja.
Dan die week daarna ga je Klassina Veen doen. Die week daarna ga je Weesp doen. En die week daarna is Almere al.
Ja.
Nou, in dat geval, maar nou is het wel zo dat jij bent wel flexibel. Dus jij kan eigenlijk ook lange duurtrainingen door de week doen. Dus jij zou die trainingen die eigenlijk een ander in het weekend zou kunnen doen, zou je dan bijvoorbeeld door de week kunnen pakken. En de intensiteit kan je dan in die wedstrijden uit het weekend halen. Dus het is wel in te passen, maar echt praktisch is het natuurlijk niet.
Nee, maar in principe hebben we nog, wat is het? Ja, de tijd vliegt natuurlijk ook weer. 4 weken, 5 weken tot Klaas-Ine-Veen in dat opzicht.
Nee, dus je kunt echt wel een goed trainingsblok draaien naar Klasineveen. Daar ben je nu ook mee bezig.
Ja, en ik denk ook wel, kijk, wedstrijden geef je ook alweer vertrouwen of zo. Hè,
zeker. Die je dan weer... en dat is ook heel belangrijk. Ook het mentale aspect, gewoon zelfvertrouwen geven. En ook weten dat je bepaalde intensiteit aan kan. Dat is ook heel belangrijk. En dat moet je ook zeker trainen. Dus daar sta ik ook helemaal niet negatief tegenover. Je moet alleen wel nadenken in Klasineveen dat je als je daar volle bak gaat... Dan moet je ook beseffen dat je tussen Klasineveen en Wees niet zoveel meer kunt trainen. In ieder geval geen intensieve dingen. Want het laatste wat je wil is dat je in die week nog geblesseerd gaat raken.
Nee, absoluut. Nee, dat is dat is de grote vraag inderdaad. Hè. Hoeveel beter je nog kan worden. Vitoria is 2 weken geleden. Hoeveel beter kun je dan nog worden na zo'n volgende hele in, 2 maanden later? Kan je dan echt nog wel flink wat stappen zetten? Of is dat wel beperkt?
Ja, is lastig te zeggen. Hangt ook een beetje vanaf hoe goed die eerste wedstrijd was gegaan. Wat de ervaring van de atleet is. Hè. Atleten die vrij vroeg in hun sportcarrière staan. Die worden constant beter in het begin. Hè. Dus dan is er ook gewoon nog veel meer te halen. En mensen die al 10 jaar in de sport zitten, ja, dan heb je wel op een gegeven moment een niveau waar je bekend mee bent. En dan zit er wel eens een uitschieter bij. Maar het is dus wel belangrijk dat je dus niet te veel eromheen, dat je niet te veel A, B en C wedstrijden in een korte tijd van elkaar doet. Want dan hou je dus ook geen periode meer over om een goed trainingsblok te draaien.
Dus het is belangrijk om ook met je wedstrijdplanning zeg maar rekening te houden dat je ook genoeg voldoende ruimte overhoudt om goede trainingperioden te kunnen plannen.
Ja, en wat je dus ook wel eens ziet, en dat is echt wel iets van de laatste jaren, is dat atleten een basis doen en dan een specifieke wedstrijdperiode. En daar dan 2 keer in van proberen te profiteren. Dus dan doen ze back-to-back races. Dus bijvoorbeeld een hele en de week daarna of 2 weken daarna weer een hele. Of bijvoorbeeld een halve en dan een hele. Of 2 keer een halve, weet je wel. Dat kan ook. Als je voornamelijk halve afstanden doet. En wat je dan doet, dan probeer je eigenlijk van 1 specifieke voorbereidingsperiode... probeer je 2 keer te profiteren. En dan doe je tussen die 2 wedstrijden eigenlijk niet zoveel. Dus eigenlijk alleen maar herstellen.
Nee. En hoe doe je dat nou? Want kijk, niet iedereen doet hele wedstrijden. Maar er zijn ook mensen die hele wedstrijden, hele Ironmans doen. Halve Ironmans en een kwart en een sprint ook. Hè? Dat die alle afstanden combineren. Dan heb je specifieke training ook nodig om wat snelheid te creëren, zeg maar.
Ja, maar dan...
Is dat goed met elkaar te combineren, überhaupt?
Ja, maar kijk, zo'n sprint of kwart triathlon kan natuurlijk een hele goede intensieve prikkel zijn voor een Ironman-atleet. Ja. En als jij bijvoorbeeld normaal gesproken op woensdag een baantraining hebt en op dinsdag doe je een intensieve fietstraining. En in het weekend doe je dan op zaterdag doe je een lange fietsrit en op zondag doe je een lange run. Dan kan je in een wedstrijd, in een week dat je een kwart triathlon doet in het weekend, kun je best die lange duurtraining proberen op de woensdag te doen. En je lange duurloop op de dinsdag.
Yeah.
En dan vervangt die kwart triathlon in het weekend... vervangt eigenlijk je intensieve prikkel door de week. En dat is best een goede manier. En dan heb je ook wel een intensieve briktraining. En wat ook handig is in wedstrijden... dat zie je dus Cameron Wurf eigenlijk heel vaak doen. die gebruikt heel veel hele triathlons als een geketerde training. Hè? Want alle voeding is daar. Het is gewoon een briktraining voor hem.
Ja, hij staat vaak op de startlijst.
Ja, maar hij zegt dat ook zo. Soms pakt hij dat echt als een training. En dan, dan is alle eten...
Ja, dat is het voordeel natuurlijk als je een pro bent. Voor ons is dat niet te betalen.
Nee, klopt.
Een hele dure training tegenwoordig.
Nou ja, of je moet toch met je rugtas bij dat laatste eatstation aankomen... en hem helemaal volgooien met jelletjes. Ja.
Zijn er verder nog specifieke dingen die belangrijk zijn in die periode?
Ik zou wel altijd ook als je na zo'n eerste A-prikkel bent geweest, ook weer terug daarna wel weer wat snelheidsprikkels doen. Dus dat je misschien in de eerste 2-3 weken wel weer FTP en VO2 max trainingen doet. Hè? Dus dat kunnen gewoon threshold duizendjes zijn op de baan of af en toe een wat intensievere training met 400'tjes of 600'tjes. Hetzelfde met fietsen, dat je wel die prikkels weer doet. Hè? Dat je lichaam daar wel weer goed op gaat reageren. En dan weer teruggaat naar die
naar die specifiekere prikkels. Wat je niet wil is dat je eigenlijk vanaf mei tot aan eind september alleen nog maar Ironman training aan het doen bent. En heel veel dezelfde. Want dan zakt je niveau en dan zak je ook gewoon een beetje naar het midden toe, weet je wel. Het intensief is niet meer intensief genoeg. Het rustig is vaak niet meer rustig genoeg. Je gaat heel vaak gewoon in zone 2, 3 de deur uit, weet je wel. Ja.
En is het belangrijk, het seizoen eindigt op een gegeven moment. Is het dan echt belangrijk om dan echt wel een paar weken even niks of heel weinig te doen?
Ja, ik vind het zelf altijd echt lekker om na het seizoen op vakantie te gaan. En dat kan nog 1 jaar. En dan gaat mijn oudste dochter helaas ook naar school. Dus dan zitten we ook aan de zomervakantie een beetje gebonden. Maar dat is altijd wel heel belangrijk. Om gewoon even 2-3 weken na je laatste A-wedstrijd gewoon even niks te doen. Of wel sporten, maar ga dan alternatieve sporten doen. Hè. Dus weet ik veel, een beetje
padellen.
Padellen, surfen. Als je op vakantie gaat, kun je gaan surfen. Maar ook als je gewoon normaal triathlons doet en je gaat dan gewoon in dit weekend lekker een uurtje op de mountainbike weg en een beetje spelen met de fiets of zo, weet je wel. Dat is prima.
Gewoon dus
dan
rustig, is het.
Nou, dat is sporten, maar niet trainen.
Precies.
Dus niet 10 keer 2 minuten dit of 8 keer 1000 dat. Maar gewoon lekker even weg. En En ook wat ook heel belangrijk is dat je ook, en zeker met het zwemmen, ook je techniektrainingen blijven doen.
Ja. En denk ook wel, neem tijd voor herstel. Hè? Zeker na zo'n hele of een halve triathlon heb je echt wel even de tijd nodig om te herstellen.
Ja, en ook als je dus meer wedstrijden dicht op elkaar hebt, dan vinden mensen dat vaak moeilijk. Waardoor ze toch eigenlijk te snel weer aan trainingen gaan beginnen. En ook al raak je niet geblesseerd, je kunt er ook gewoon een beetje een soort sportburn-out van krijgen. Hè? Dat gewoon even too much
mentaal,
wordt.
Ja,
dan,
mentaal, ja.
Dan
word je niet mentaal, fysiek, maar mentaal.
Dat je gewoon, dat je ook echt opstaat en dat je moet ik weer. Dat je echt op je fiets moet hijsen en dat je denkt van, ik heb helemaal geen zin vandaag, weet je. En dan moet je dan ook naar luisteren.
Weet je wat jij vandaag had, zeg maar?
Nee. Ik had geen zin om op jou te wachten vandaag.
Oh, dat viel best mee.
Ja, dat viel best mee, inderdaad. Ik heb het wel eens slechter gezien.
Nou ja, dat is zo. Hè. Vaak, je moet ook gemotiveerd blijven gedurende het seizoen. En dat is zeker, tenminste als ik naar mijn persoon kijk, na zo'n hele. Dan heb je helemaal getraind naar zo'n hele toe. Dan is die hele geweest. En dan val je een beetje in zo'n zwart gat.
Ja,
of zo.
Dat is zo'n dat zwarte gat. En dan helpt het wel om inderdaad al een doel in het vooruitzicht te hebben. Ja. Dat je wel weet van dit moet niet te lang duren. Ja, maar neem die rust ook gewoon. Dat is echt wel belangrijk. Maar niet alleen voor het fysieke, maar ook voor het mentale, weet je wel. En als jij, je kan een keer geen zin hebben en soms moet je ook gewoon even door een training harken. Maar als je vaker achter elkaar trainingen moet doen waar je eigenlijk helemaal geen zin in hebt, is dat echt wel een teken dat er iets niet oké is. Dat je of moe bent of. En dan moet je ook gewoon even met je trainer in gesprek van, joh.
Ja, en wat goed is denk ik ook andere triatleten opzoeken om gezamenlijk wat trainingen af te werken. En zeker de wat langere duurritten, duurlopen, is dat wel goed om dat met iemand anders te doen.
Ja.
Dat motiveert ten eerste en dat voelt gewoon een stuk makkelijker. Heb ik
ja, en ook zoals vandaag, weet je wel, dan je hebt dan Victoria gedaan, heb je van het weekend ben je zelf op de racefiets of op de tijdritfiets een training gaan doen. En vandaag ben je even lekker een gravelfiets aan het doen, dan ben je ook 5 uur aan hebben we gefietst, maar dan is het toch even anders, weet je wel. Je bent ook een beetje van de natuur aan het genieten. Zeker. Je kijkt een beetje om je heen, je zit niet in die hele agressieve positie, weet je wel. En dan doe je wel een duurtraining, maar dan voelt het mentaal ook weer heel anders dan.
Dat zijn eigenlijk de trainingen waar je gek genoeg.
Het vliegt zo voorbij ook.
Ja, maar ook
heel
gewoon
anders.
Echt het gevoel hebt dat je echt beter wordt.
Ja.
Ondanks dat het misschien niet heel intensief is. Sommige momenten wel, maar dat je gewoon echt het gevoel hebt van, ja, hier word ik echt beter van. Dat is wel fijn.
Ja, het is ook wel een goed wiel, hè, waar je achter moet zitten. Dat is,
ja, zeker.
Nee, maar dat. Kijk, en laten we eerlijk zijn, de wedstrijden die het beste bij jou gingen, kwamen ook eigenlijk uit de seizoenen waar je de winter goed hebt doorgedraaid.
Absoluut.
Hè, en dan
gelegd. Dat is ook zo, hè, dat die winter is zo belangrijk.
En het is ook gek genoeg altijd jouw wedstrijd in september En bijvoorbeeld Kastelee zijn vaak wedstrijden. Nou ja, Kastelee heb je niet altijd even goed verdocht. Hè. Maar later in het seizoen ligt jou wel vaak beter. Omdat er in het begin te weinig is gebeurd. Zeker in het vroege voorjaar.
Ja, maar ook met mijn werk natuurlijk. Hè.
Ja, nee, ik bedoel, er is altijd een reden voor. Het is ook geen verwijt. Maar dat dingen gebeuren die er gebeuren.
Nee, maar dat is zo. En het is natuurlijk ook gewoon veel lekkerder om te trainen in die lenteperiode en de zomerperiode. Dat is gewoon zo.
Ja.
Kijk, zo'n rit als vandaag, ja, dat doe ik nu liever dan in de winter.
Ja, nou, maar het enige wat ik jou kan meegeven, maar daar hebben we het al heel vaak over gehad, is dat je in die winter, ook als je echt omhoog zit met werk, dat je gewoon, als je twee keer, al ga je twee keer een half uurtje hardlopen, ja. Zeker hardlopen, want dat is echt belangrijk, want dat is het moeilijkste om van terug te komen, dat je, kijk, met fietsen komt die vorm vrij snel weer, maar met hardlopen moet je die belastbaarheid echt gaan opbouwen. En als je twee keer in de week nog een half uurtje jogt, dan is het zoveel makkelijker om dat uit te breiden. En één keer in de week zwemmen om gewoon dat gevoel met het water te houden. Dat het niet helemaal vreemd voelt als je weer een keer in het zwembad stapt, weet je wel.
Dus eigenlijk een volgende tip is, mocht je heel druk zijn door allerlei omstandigheden, probeer wel, is het geen uur, gewoon een half uur te lopen?
Ja.
En dat is vaak wel in te passen.
Tuurlijk.
Al maak je jezelf soms wijs dat het niet zo is. Maar...
Of een uurtje op de tax, weet je wel, even je hoofd leegmaken.
Dat is altijd beter dan niks doen.
Ja, want ook als je het heel druk hebt met werk, dan zit je toch s'avonds op de bank even een uurtje een serietje te kijken, weet je wel.
Ja. Nee, ja, je hebt gelijk.
Dan moet je nog praten en zo, kun je beter op de fiets zitten.
Nou ja, helemaal goed. Ja, ik denk een goed onderwerp ook weer. En mochten de luisteraars zeggen van, nou, weet je, ik wil een ander onderwerp volgende keer dat jullie dat bespreken laten even weten.
Of bij Stef trainen.
Oh, bij Stef trainen, ja. Nee, maar goed, ze kunnen dat natuurlijk kwijt via de community app, maar ook via Instagram. Een bericht sturen, laat het ons weten. Ik vind dat hartstikke leuk om een bepaald onderwerp uit te lichten en dat nader te bespreken. En als jullie echt specifieke vragen hebben, ja, dan komen we daarop terug.
Zeker, dat kan dus via de community app. Je kunt Wesley of mij of Triathlon Insight benaderen via Instagram.
Ja. Ja, dan gaan we uitkijken naar in ieder geval morgen. De triathlon van Alpe d'Huez.
Ben jij nog flink trainen deze week?
Ik ga nog wel. Ik zit nu in Epe. Een mooie periode om hier te gaan trainen, denk ik. Ik heb nog wel wat dure ritjes staan. Ik wil van het weekend weer zo duur rit als vorige week maken met een brikloopje. Hopen dat de blessure wat de goede kant op gaat. Dat is altijd fijn. Dat je weer gewoon even lekker kan lopen zonder gedoe.
Alle spullen in huis? Sportvoeding direct?
Ja, nee, goed dat je het zegt. Ik ben door mijn jelly zijn, dus ik moet weer eventjes...
Even bestellen.
Ja, Support for Moody Rex is een partner van ons en die zal ook de voeding verzorgen bij de wedstrijden. Dus dat is ook wel heel fijn.
Bij Triathlon Epe.
Bij de Triathlon Epe.
Kijk, super.
Dus
heel mooi.
Dat is wel heel leuk. En mocht je nog niet ingeschreven staan voor de Triathlon voor Epe, kijk op onze website.
Ik krijg kan nog.
Wederom net weer een aantal aanmeldingen binnen, dus dat is hartstikke leuk. En,
dit is een beetje die periode dat die twijfelaars toch over de brug komen.
Precies, ja.
Ja, en het is ook, doe je Almere, dit is 3 weken ervoor. Dat is de perfecte plek voor zo'n B-wedstrijd. Om...
Ja, je ziet het ook aan de mensen, de pro's die daar in Almere starten. Dat die dan Epe toch nog wel doen om even die prikkel te hebben. Dus, eigenlijk wordt het best wel een spannende wedstrijd, heb ik het idee. Toch, als je die lijst zo ziet.
Zeker, maar ook de kwart dus.
De kwart, ja. Beide afstanden. Echt wel een leuke startlijst. Nou ja, bedankt Stef. We gaan herstellen van de rit van vandaag. En we spreken elkaar volgende week weer.
Zeker, tot volgende week.